Welkom bij de podcast Spiegelverhalen. Een podcast van stichting Follow the Wind, waarin ik, Mirjam Vogelzang, samen met Rombert Veenstra in gesprek ga over de gelijkenissen van Jezus en de lessen die we daaruit kunnen leren. Wil je reageren op deze podcast of heb je een vraag of wil je misschien iets delen over hoe het je geraakt heeft? Mail ons dan op spiegelverhalen@followthewind.nl of laat een reactie achter bij de afleveringen via Spotify. Aflevering 9. Een naaste zijn.
Mirjam, wat is volgens jou eigenlijk nou echt de boodschap van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan?
Mijn eerste reactie zou zijn is dat je eigenlijk gewoon voor iedereen om je heen heel goed moet gaan zorgen.
Ja, maar dit is denk ik het antwoord dat de meesten geven over deze gelijkenis.
Dat denk ik ook.
En het is namelijk naast de gelijkenis van de verloren zoon, denk ik wel een van de bekendste onderwijs wat Jezus geeft. Ja. Waar we ook vaak onderwijs over krijgen in de kerk als je erin opgegroeid bent. En ik heb heel veel kleurplaten van de barmhartige Samaritaan in gekleurd.
Ik zie ook allemaal plaatjes voor me inderdaad. Ook uit de kinderbijbels.
Juist. En ook vaak onderwijs over gehad. En zelfs mensen die niet in de kerk zijn opgegroeid of kennen natuurlijk de term barmhartige Samaritaan. Ja. Het is een deel van onze cultuur en taal geworden. En vaak beschrijven we dan iemand die iets goed voor een ander doet. Maar het grappige is, doordat we zo vertrouwd zijn met deze term, horen we eigenlijk niet meer hoe gek de term is. Hè? De barmhartigheid van de Samaritaan. Mm-hmm. Eigenlijk zijn we daardoor misschien ook wel een beetje de kern en de diepte van de boodschap verloren gegaan. Ja. Nou, dan wordt altijd gezien als een gelijkenis die heel liefdevol is. Maar hij was echt weer heel revolutionair in die tijd.
Ja. Okay.
Dus als we die liefde en die diepte daarin willen pakken, dan zullen we dus weer terug moeten gaan naar de
context.
Even weer een stukje voorgeschiedenis. Hè. Jezus moedigt ons aan om dan zijn woorden te koesteren, luisteren, vast te houden, te bewaren. Daar heeft hij het over gehad. En met als doel dat we licht voor de wereld zullen zijn.
Ja.
Nou, de vorige keer ook dat hij zei van, kom dan achter me aan, we gaan naar Jeruzalem.
We gaan op weg.
Volgen. Laat dingen los die dit in de weg zitten.
Ja.
En maak de focus van het koninkrijk gewoon de focus van jouw leven.
Ja.
En dan zien we dat Jezus onderweg komt naar Jeruzalem. Allemaal mensen tegenkomen met vragen. Mm-hmm. Steeds waren dit soms gewone mensen die een probleem hadden. Gods woord niet begrepen. En een uitleg vroegen. Maar je ziet ook dat geschoolde wetgeleerden hem vragen komen stellen. En dat zien we straks in Lucas 10 ook gebeuren. Een wetgeleerde kwam hem een vraag stellen. Nou, een wetgeleerde die was een specialist in die eerste 5 boeken, de wet. Hij had ook als taak dus om het volk in de wet van Gods wetten te onderwijzen. En had daarom dus ook groot gezag in de vorming van de samenleving. Want zoals de wet uitgelegd toegepast moet worden, zo werd de samenleving door de Joden ook vormgegeven. En omdat Jezus dan met bijzondere kennis over de wet in één keer komt, dit ook bevestigt met groot wonderende tekenen, dus een Messias, maar ook met bijzonder gezag dit wist uit te leggen, werd hij echt een bedreiging voor deze groep mensen. En dit zorgde ervoor dat Jezus ergens in de weg kwam staan en dat er door de wrijving dat ze hem uit de weg wilden gaan. Mm-hmm. Maar dat is even goed weer scherp voor ogen te hebben. En gedreven hierdoor komt hij dus in Lucas 10 een wetgeleerde naar Jezus toe en die hem echt staat letterlijk dat hij hem op de proef wilde stellen.
Mm-hmm.
En dat lezen we ook dat in Lucas 10 vers 25 dat die man eraan komt.
Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?
Ja, dat is een prachtige vraag, hè? Mm-hmm. Maar hij komt hem op de proef stellen, dus dit is de eerste vraag.
Ja, er zit wat achter.
Ja, en eigenlijk de schrift het eeuwige leven, hij bedoelde echt wel de praktische realisatie van het koninkrijk van God.
Ja.
Het is niet eeuwig leven in de zin van duur, maar het eeuwige, het goede, het mooie leven. Mm-hmm. Hè, dat de wet uitgeleefd wordt, dat Gods heerlijkheid weer in dit land komt. Helemaal op aarde zou je kunnen zeggen van het beloofde land met alle zegen, dat we daar weer deel van krijgen. Ja, daarom sprak hij ook met andere wetgeleerden vaak over hoe doen we dat. En dan hadden ze een discussie door elkaar vragen te stellen. En omdat Jezus daar ook mee bezig was, was hij eigenlijk wel benieuwd wat Jezus hierop zou antwoorden natuurlijk. En Jezus beweerde ook dat het al gekomen was. En als dat koninkrijk er dan gekomen was, waar is dat dan zichtbaar?
Ja.
Hoe krijg ik er dan deel aan? En dan zie je dat Jezus eigenlijk heel bijzonder reageert. En het was niet ongewoon om in zo'n discussie een vraag altijd te beantwoorden, maar met een wedervraag. En dat doet Jezus dus ook. Dat zien we in Lucas 10, stelt hij hem namelijk een interessante vraag.
Jezus antwoordde: wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde:
Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Dat is mooi, hè? Ja, laten we eigenlijk zelf gewoon beantwoorden wat hij al weet.
Ja, ja. Ja, dat is prachtig. Eigenlijk is dit een discussie.
Ja, doe dat maar dan. Ja, ja. Ja.
Hij vraagt gewoon de expert van de wet. Wat is de kern van de wet? Ja, ja, dat is God liefhebben.
Nou, dat doe je dus. Ja, doe maar.
Nou, doe dat en je leeft. Ja. Maar daar zit ook gelijk waar de wrijving zit. Mm-hmm. Van, nou, doe dit en je zult leven. Oké, je kunt er heel veel over vragen, maar
je moet het doen.
Je moet het gewoon gaan leven. Dan maak je deel uit van dat koninkrijk. Nou ja, ik denk dat de man daardoor ook wel voelde van, ik word hier een beetje te kak gezet.
Ja,
tussen
op zijn plek gezet natuurlijk. Ja. Ja.
En een beetje uit trots en eergevoel ook wel merkte van, ik sta 1-0 achter. Maar hij geeft zich niet zo snel gewonnen. Hm? En daarom stelt hij Jezus een wedervraag. Dat lezen we namelijk in Lucas 10, vers 26.
Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste?
Ja, het wordt bijna na. Nou, de wetgeleerde wil zijn gezicht hiermee redden. Maar hij dacht, volgens mij, als je goed leest, zegt Jezus, God liefhebben boven alles. Mm-hmm. Nou, dat deed hij waarschijnlijk in zijn visie wel. Mm-hmm. Daar stelt hij geen vragen over, dat zat wel goed.
Ja, precies.
Het gaat hem echt over wie is mijn naaste.
Wie is je naaste, ja.
En deze vraag is de kern waarom Jezus de gelijkenis vertelt.
Ja.
In het Oude Testament waren de naasten voor deze Jood zijn volksgenoten. Maar daarnaast ook de vreemdelingen die in het land verbleven. En sommige groeperingen binnen Joden beperkten het alleen op een gegeven moment tot hun eigen besloten kring.
Maar hoe dan ook was het een beperkte groep eigenlijk.
Het was een beperkte groep. Ja. Eigenlijk vraagt deze man ook, wie ben ik volgens de wet wel verplicht lief te hebben?
Oh ja, verplicht lief te hebben.
En
ja.
Die hoef ik niet verplicht lief. Waar ligt de grens?
Ja.
Want misschien heb ik wel mensen lief die ik helemaal niet lief hoef te hebben.
Ja. Doe ik eigenlijk... Stel je voor.
Ja, stel je voor dat je de wet overdrijft. Dat is heel interessant. En ook deze vraag beantwoordt Jezus met een tegenvraag uiteindelijk. Voordat die tegenvraag komt, leidt hij die tegenvraag in
met die gelijkenis
van de barmhartige Samaritaan. Ja. En Jezus begint hier met dat er een man aankwam lopen in Lucas 10, vers 30.
Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem al zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en daarna half dood achterlieten.
Kijk, over deze man vertelt Jezus in vergelijking tot de andere rollen weinig.
Ja.
Geen details.
Van een man.
Een man. Het enige wat we wel kunnen zeggen, hij ging van Jeruzalem naar Jericho. Dus het zou waarschijnlijk ook wel een Jood zijn geweest.
Ja.
En de weg, daar gaat meer detail over. Die was wel bekend waar hij het over had. Het was de kortste verbinding tussen Jeruzalem en Jericho. Mm-hmm. En het was een weg die door handelaren dus veel gebruikt werden. Maar het was wel een zeer onveilige weg. Het liep deels door een woestijn, waar weinig mensen woonden. Mm-hmm. En waar rovers dus ook veel actief waren om die handelaren, zeg maar...
Van hun handel om te doen.
Ja, dus het is een beruchte gevaarlijk kruispunt in die tijd. En die man valt dus ook in de handen van de rovers. Die mishandelen hem, laten hem voor dood achter. En eigenlijk wat deze man is, afhankelijk van een naaste geworden.
Ja.
Nou, omdat er maar zelden mensen op deze route liepen, was de kans ook groot dat hij dit niet zou overleven. Hm. Maar dan gebeurt er iets. Uiteindelijk hoort de man iemand aankomen in Lucas 10, vers 31.
Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen.
Ja, een priester.
Ja.
Hij kan niet beter treffen.
Nee, inderdaad. Dan denk je, dan ben ik gered.
Ja, en sowieso, er komt inderdaad iemand. Maar ook nog een priester die in de tempel dienst, Gods wet, God dient daar. Ik vergelijking zou het een voorganger kunnen noemen. Mm-hmm. Er komt een dominee voorbij. En want er woonden ook veel priesters in Jericho. Dus daarom kon deze man of op weg naar de tempel zijn, dat weten we niet precies, of terug naar huis gaan. Dus God gaan dienen in de tempel, of hij kon God gediend hebben en thuiskomen en vertellen wat hij allemaal in de tempel had gedaan.
Ja.
Maar hij ziet die man onderweg liggen en je zou dus wel een warm hart verwachten voor iemand in nood. Mm-hmm. Maar bij het zien van die man wordt hij niet geraakt. Of hij laat hij niet door bewogenheid zich leiden. Hij gaat echt naar de andere kant van de weg en loopt hem voorbij.
Mm-hmm.
Nou, de motivatie wordt niks over gedeeld. Het kan zijn dat hij dus inderdaad of naar de tempel moest. Dan was er wel een wet dat als je dode mensen aanraakt, je dienst niet meer kon doen.
Oh, ja.
Ja, dus dan zou er een verklaring kunnen zijn.
Ja.
Andersom. Als hij naar huis zou gaan, dan kan hij moe zijn geweest, zat zijn geweest, geen zin in meer hebben gehad. Mm-hmm. Maar was ook de discussie, wie is mijn naaste? Ja, kijk, de wet gaf ook in die tijd aan dat heidenen, zeiden de wetgeleerden, van die moet je niet helpen.
Nee.
Dus ja, maar ja, deze man was naakt. Geen kleren kon je niet zien wat het dan was.
Nee, dat wist je niet. Zag er waarschijnlijk niet zo goed uit ook. Nee. Je kon misschien niet zo goed zijn gezicht zien ook.
Accent. Geen zin, we weten het niet. Maar er zijn, de wet gaf daar ook onduidelijkheid over. Hij wordt in ieder geval niet gedreven om te helpen en loopt hem voorbij. En het is heel goed te zien dat de regels die er misschien ook wel waren voor die zo streng werden toegepast door de priester. Dat het liefhebben van de naaste als jezelf een voorwaardelijk iets werd.
Ja.
Pas als jij voldoet aan deze voorwaarden van de wet, dan ben je mijn naaste.
Ja, precies. Dan kom je lief.
Dus door het gebrek aan medelijden en barmhartigheid bij de priester bleef de gewonde man alleen en verloren achter.
Mm-hmm.
Nou, dat is de enige kans die de man misschien eens tijd had.
Zijn beste kans zou je eigenlijk ook zeggen.
Ook maar, nog.
Ja.
Maar dan na een tijdje, het is niet te geloven, hoort de man weer voetstap. Wat een mazzel, wat een zegen. En dan zien we in Lucas 10 vers 32 dat er weer iemand voorbij komt.
Er kwam ook een leviet langs. Maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen.
Nou, hij treft hem weer. Ja, een leviet. Dit keer niet de priester zelf, niet de voorganger zelf, maar een oudste van de gemeente.
Ja.
Levieten die waren voor de orde in de dienst en de organisatorische zaken ervan. Die komt voorbij. Dus ja, ik denk dat er heel veel hoop weer in zijn hart kwam op leven. Nu zou die waarschijnlijk wel geholpen worden. En deze man was ook minder regels. Levieten hoefde volgens de wet minder aan die eisen te voldoen.
Ja, misschien was dit dan toch zijn beste kans.
En nu moeten we goed begrijpen dat de weg die ze liepen, liep met bochtjes naar beneden. Dus de kans is dat als je de priester voorop liep, dat de leviet had gezien dat er een priester heen en weer liep.
Ja.
Die de man voorbij was gelopen.
Oh ja. Ja.
En wie is nou deze leviet als die priester hem laat liggen en iets doet en de wet naleeft, zeg maar, om vervolgens hem
tegen te gaan. Om dan wel dat te gaan doen.
Ja. Ik kan ook moeilijk zijn gezag.
Goed voorbeeld doet volgen, zijn we. Maar.
En daarom neemt hij toch maar de besluit om hem ook voorbij te lopen. De gehoorzaamheid aan het wettische systeem zorgde er uiteindelijk bij beide voor dat er een voorwaardelijke liefde voor de naaste was.
Ja.
En hierdoor blijft de gewonde man opnieuw over. En nou, dan lig je daar een dag, het wordt bijna nacht, het wordt donker en als het echt nacht zou worden, dan kwamen roofdieren op pad. Nou,
dan was je klaar.
Weet je zeker van, wat doe ik hier nog? En sowieso, dat er een derde keer een voorbijganger zou voorkomen, dat zou echt wel godsgenade zijn in die zin. Dus ik denk dat de situatie is echt uitzichtloos. En ja hoor, het is niet te geloven. Ik denk dat de man die daar lag misschien niet eens meer twijfelde, misschien hallucineer ik wel. Maar hij hoorde weer stappen aankomen. Weer brandende hoop op en dan kijkt hij en dan ziet hij wie er aankomt.
Ja.
En in één klap was alle hoop weg. Want wat komt er aanlopen in Lucas 10 lezen we dat?
Een Samaritaan echter die op reis was.
Ja. Nou ja, voor de Joden was dit echt heel apart. Want eerst krijg je de priester, Leviet doet niks. En wat gaat Jezus nu in één keer met die Samaritanen doen? Samaritanen, dat zeiden we vorige aflevering ook. Die heeft in vijandschap met de Joden. En toen zei ik al dat we nu wat dieper op in zouden gaan.
Ja.
Kijk, Samaritanen waren nakomelingen van de Joden. Ze komen uit het Joodse volk, kwamen ze voort. Maar toen de Joden in ballingschap waren en het beloofde land uitgehaald werden, en weer later terugkeerden, besloot deze groep Joden in ballingschapsland te blijven leven. Dus niet mee terug te gaan naar het beloofde land. En dat werd echt gezien als verraad. Jullie bleven erachter. En daardoor waren ze niet zozeer geliefd, want ze gingen niet mee terug naar het land. Later kwamen ze dan terug. Daarnaast had Nebukadnezar ook uit alle volken mannen en vrouwen bij deze Joden gebracht om ze opdracht te vermengen met ze.
Oh ja.
Heb invloed op ze, maar ook trouw met ze en zorgen ervoor dat er vermenging ontstaat. Dat de zuiverheid van het Joodse volk was echt een aanval op hun identiteit, op hun cultuur. Waardoor dit deel van het Joodse volk eigenlijk ze ook misschien wel vernietigen wou, of hoe je het ook maar wil beschrijven. Maar dat was wel gebeurd. Dus ze werden door het Joodse volk ook wel daardoor veracht. Dit zijn niet meer zuivere Joden. En er kwam ook nog wel bij dat ondanks dat ze zich besneden lieten, de wet van Mozes hielden, wel als ketters werden gezien, omdat ze hun eigen uitleg van de wet daar hadden gecreëerd. Een eigen heiligdom hadden gecreëerd. Ja. Dus ja, wat voelen we nog voor verbinding met in? En daarnaast waren ze soms ook nog wel gedroegen zich als terroristen. Want tijdens de herbouw van de tempel hebben ze het Joodse volk in het werk heel moeilijk gemaakt.
Oh ja.
Als je daar als Jood ook door het Samaritaans gebied werd, was ook kans groot dat je als Jood aangevallen werd door ze.
Ja.
Dus de verhouding was echt eeuwen al heel lastig. Ja. En het feit dat deze Samaritaan dus deze gewonde Joodse man waarschijnlijk tegenkomt, betekende er niet veel goed voor. En dan gaat Jezus uitleggen wat deze man besluit te doen. Mm-hmm.
Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.
Ja, je ziet hier dus die Samaritaan die waarschijnlijk een handelaar was. Deze handelsroute ging hierbij langs met een rijdier. Dus ik denk dat hij op weg naar een markt was.
Mm-hmm.
En ja, als je op weg naar een markt was, dan was onophoud. Kijk, een markt was op het moment en dan was hij gesloten. Dus als je handel wou verkopen, moest je wel op tijd bij de volgende plek zijn. Onophoud zou dus niet heel handig zijn. En we weten ook dat het een handelaar was, waarschijnlijk op deze route, omdat hij tegen de herbergier ook zegt: als ik hier weer langs kom.
Ja, ik kom weer terug, ja.
Ja, dus het was een bekende route voor hem. Maar ja, goed, op deze plek om opgehouden te worden was ook niet handig, want de rovers wisten ook dat
die
handelaar
niet zo lang stil blijven staan, nee.
Nee, kennelijk hadden ze ook al toegeslagen bij hem, dus ja, wie weet staan ze hier ook in de...
Ja.
Dus het is allemaal een heel onhandige situatie, niet fijn om op dit moment gestoord te worden. En, maar dan staat er dat hij met innerlijke ontferming roog werd en gewoon naar de man toe komt. Dus wat de leidraad is zijn ontferming voor de man.
Ja.
En dat doet hem vergeten even al zijn handel, al zijn, de context, het gevaar. Gewoon, hij ziet de man die nood heeft.
Ja.
Dus hij gaat erheen en verzorgt hem met olie en wijn. Hè? Olie om de wonden te verzachten. Wijn ook was gebruikt dus om het ontsmetten van de wonden.
Mm-hmm.
Nou, wanneer die gewonde man hem verbonden heeft, is het ook niet dat hij zegt: hey, ik moet naar de markt.
Ja, succes.
Succes verder. Ik hoop dat je het redt. Nee, hij besluit hem echt op de rijdier te zetten en mee te nemen. Nou, moet je goed voor bedenken. Kijk, dit was een lange route. Het was niet zomaar dat de herberg 200 meter verderop een bed and breakfast was.
27 kilometer, zei je ook. Hè?
Ja, tussen die twee steden.
Ja.
En ook nog zo van, vaak stonden die bed and breakfast stonden niet buiten steden, dus echt midden in de stad. Het was een Samaritaan die op weg was naar een Joodse stad.
Ja, oh ja.
Dus hij besluit ook nog deze man op zich te nemen, naar een Joodse stad toe te gaan met die vijandschap. Het was ook de kans dat als hij zagen een gewonde Jood zagen dat die Samaritaan daarmee liep, dat ze misschien ook nog wel eens te pakken zouden nemen.
Oh ja.
Van wat heb je met onze volksgenoten gedaan? Maar hij besluit gewoon na te gaan. Hij wordt gedreven. Bereid dat risico te nemen. En bij de herberg overnacht hij zelfs nog een nacht bij me.
Mm-hmm.
Hij laat hem daar niet aan zijn lot over. Ik heb het gedaan. Nee, hij wil echt verantwoording, neemt hij voor hem. En de herbergieren waren toen ook geen geld, geen overnachting. Dus hij betaalt ook nog die prijs ervoor.
Ja.
En de volgende dag zegt hij: ik moet nu wel gaan. Hè, hij geeft de verantwoording aan de herberg. Zorg voor hem. Geef hem wat hij nodig heeft. En als hij echt alles heeft en weer goed is, laat hem gaan. En ik zal je ervoor betalen.
Ja.
Dus laat je niet remmen in de zorg voor deze man. Dus een overvloed aan...
Hij heeft waarschijnlijk goed betaald ook daarvoor.
Ja, ja. Dus we weten niet wat hij ervoor betaald heeft. Maar hij nam de verantwoording daarvoor. En die ontferming die besloot met de kosten wat het kost een naaste te willen zijn voor hem. En dat is, voor je grootste vijand is dit natuurlijk een bizar beeld wat Jezus eigenlijk naar die wetgeleerde stelt.
Ja.
En vervolgens stelt hij de wedervraag in de discussie.
Mm-hmm.
Stappen we in de discussie.
Ja, we zitten weer terug in de discussie. Ja. Ja. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die medelijden met hem heeft getoond.
Ik denk eigenlijk dat de wetgeleerde dit verhaal heeft aangehoord. En we moeten toegeven dat zijn omgang met de wet en hoe hij keek in het Joodse volk met de wet omging, eigenlijk tot een kille vorm van naastenliefde had gemaakt. De beperkte grens, waar houdt het op? Wie wel, wie niet? De confrontatie met het beeld. En Jezus vraagt namelijk ook niet wie de naaste van het slachtoffer is. Hè?
Nee.
Hij vraagt wie koos ervoor om een naaste te zijn. Hè? Wie koos ervoor om de naaste verantwoording te dragen van anderen. En hiermee geeft Jezus de wetgeleerde eigens gewoon hem te vragen. Eigenlijk moet je bezig zijn met de vraag, niet zeg maar van wie is mijn naaste, maar voor wie.
Voor wie kan ik een naaste zijn?
Of wil ik een naaste zijn? Ja. En door de eisen te stellen waar je moet voldoen voordat je hem gaat helpen dat los te laten, zal de man dus uiteindelijk komen bij de kern van Gods Koninkrijk.
Ja.
Niet zozeer bezig te zijn met die eisen, want hiermee gaf Jezus aan dat we niet moeten filosoferen tot hoever die onze naaste liefde bereiken. Want dat is één middelpunt, maar het belangrijkste, en dat zijn we eigenlijk zelf.
Ja.
Wat moet ik doen?
Ja, we moeten het omdraaien.
Ja, en want vanuit die middelpunt ga je dan ook berekenen. Wat moet ik wel doen? Wat mag het me kosten? Hoe ver moet ik?
Ja.
Het gaat bij dit gebod volgens mij. Ben jij bereid een naaste te zijn voor een ander of niet? Ben je bereid om jouw naaste lief te hebben als jezelf?
Ja.
En als hij daar had gelegen, dan had hij er ook verlangd dat hij zo'n reactie had gekregen van iemand. Het is voor de wetgeleerde een hele diepe les. En hij de Samaritaan die besloot gewoon, is daar voor iemand die in nood is, sta ik op. En nam die verantwoordelijkheid op zich. En met deze gelijkenis had Jezus ons dus echt weg bij onze levenshouding die berekend. Van, voor wie wil ik een naaste zijn?
Ja, ja.
Maar echt de kern van Gods gebod om God lief te hebben boven alles en daarnaast onszelf. Door mensen onvoorwaardelijk lief te hebben, zoals God ook ons onvoorwaardelijk lief heeft. Nou, dat is uiteindelijk van wie zijn dan mijn naasten? Dat is gewoon iedereen.
Ja, precies. Ja.
Zelfs je grootste vijand.
Ja. Ja.
En dat in verrijking, zoals God, Jezus kwam om de wereld lief te hebben. Niemand uitgezonderd.
Mm-hmm.
De vervulling van de wet. En dan zegt Jezus dus ook in Lucas 10, vers 38 tegen de wetgeleerden.
Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo.
Wil je het eeuwige leven? Wil je dat ontvangen? Waar is dat?
Ja.
Dat is waar dit gebeurt.
Ja.
Hè? Hand uitstrekken naar de mensen die hulp nodig hebben. Ja. En het gevaar waar Jezus vooral voor zit, is dat we door onze kennis over regels van God heel snel met ons verstand de weg van Gods liefde willen bewandelen. Maar dat ware liefde valt niet uit te leven door een systeem of een regel of voorschrift. Hè? De ware liefde vraagt van ons die toewijding, gewoon de bewogenheid die in actie komt.
Ja.
En liefde doet namelijk alleen de dingen niet die op een lijstje staan. Liefde doet die dingen die gedreven wordt.
Vanuit die liefde. Ja,
het is geen checklist. Het is een het stelt ons in staat om gewoon die regels helemaal te over de vormen die wij bedenken helemaal te over
overstijgen.
Ja. Dus Jezus daagt de man ook gewoon uit. Zo van, dit is het eeuwige leven. Daar is het koninkrijk zichtbaar. En de naaste, dat is eigenlijk iedereen om je heen. Ja. En ik vind het een prachtige gelijkenis daardoor.
Ja.
Maar ook eentje die...
Hij spreekt ook aan.
Ja, heel erg. Ja,
je kunt hem dus niet meer passief bekijken. Maar en iemand die je aanstuurt om die wel en die niet lief te hebben. Maar je moet jezelf die vraag gaan stellen. Voor wie kan ik een naaste zijn?
Ja.
Dat is eigenlijk voor iedereen dus.
Ja.
Nou, dat is een mooie uitdaging.
Zeker.
Nou, we gaan altijd reflecteren. Ik vind deze wordt waarschijnlijk wat confronterend. Wellicht.
Ja, nou ja, het is hele radicale boodschap. Ook omdat, kijk, we hadden het, als je er naar kijkt zo van, kijk, we weten allemaal dat deze gelijkenis ons uitdaagt om daarnaast barmhartigheid te zijn.
Ja.
Maar als het daarbij blijft, dan pakken we volgens mij, dan vroeg ik ook in het begin, waar gaat hij over?
Ja.
De echte diepe kern van
dat
deze.
Dat echte nieuwe verbond pakken we dan niet.
Nee. Nee, want de gevaar bestaat dan echt inderdaad als dat het uiteindelijk ook weer alleen een wet blijft.
Een nieuwe wet, ja.
En dat Jezus voor mij hier ook heel erg oproep doet van veel meer een wet en een regel vraagt een denksysteem. Hè? Wat zijn de kaders waarbinnen ik wandel? Dat doet die wetgeleerde ook steeds. Maar deze man die reageert niet vanuit een gedrevenheid en een kader. Hij reageert van wat in zijn hart tot leven is of komt. En hij handelt daarnaar. Hè? Het is echt een levensstijl in die zin. Zeg maar. Voor mij is dat ook wat deze... En daarin merk ik ook van... op het moment dat ik in mijn eigen leven zeg maar rondloop... Alleen met het verhaal van de barmhartige Samaritaan, dat je, zodra ik ook maar ben van, oh ja, dit is de regel of het systeem waar ik aan moet voldoen,
ja,
dan komt hij niet tot leven.
Nee, nee.
En dat merk ik heel vaak ook bij cursussen geven of training geven, dat op het moment dat ik daar ga zitten, zo van in opdrachtige gehoorzaamheid, zo van, oh ja, nou moet ik ruimte geven of zo, of geduld met mensen hebben, dan hou ik me vast aan die regel of die barmhartigheid. Ja. En dan blokkeert hij je ook op een of andere manier. Ja. Komt hij niet tot, terwijl als ik luister, gewoon ga zitten om te luisteren, iemand zijn verhaal vertelt, en ik dan naar mijn hart ga of zo, zo van Rombit, die luistert, die merkt van, hé, ik herken iets in deze cursist van mezelf. Ik heb Gods liefde daarvoor geproefd, naar mij, dat dan de wet niet, maar de genade van God, zeg maar, die mij daarin gegeven is, dat ik die bewogenheid veel meer krijg naar de cursisten om me heen. En dat het daardoor vanuit mijn levensstijl wordt, dat het in me gezaaid is. Mm-hmm. Ik daar veel meer bewogenheid voor krijg.
Ja.
Een voorbeeld is van, ik heb het idee dat God soms wel mensen op mijn pad geeft om een lange tijd met ze op te lopen. Mm-hmm. Zonder per se echt heel, maar gewoon betrokken bij ze zijn. Vaker te vragen dat Gods eerst bewogenheid geeft, zijn hart naar mij. En als ik daar aan gehoorzaam ben, niet zozeer omdat ik een wet wil voldoen, maar gewoon in het nieuwe verbond zit als een kind, dan merk ik dat het niet zo moeilijk is, dan proef ik zijn liefde en die drijft mij, geeft mij innerlijke ontferming. En dan kan ik veel ontspannender, maar ook gewoon gedreven, niet door het eigen kracht weer. Hè?
Ja, precies.
geven. En ik heb zo vaak met mensen een tijd opgelopen die ziek waren of depressief. Dat God steeds om de zoveel tijd af en toe weer in mijn hart teruggaf. En dat ik daar zijn woorden hoor koesteren en bewaren. Mm-hmm. Het licht van de wereld, maar ook daarin die barmhartigheid kan vertegenwoordigen. En dat het daardoor een beweging van Gods geest is ook. Waardoor de wet, Jezus zegt ook, een levensstijl wordt. Dat onder jullie de liefde. Jezus zegt ook, zalig zijn de vredestichters. Hè?
Ja, ja.
Zij zullen kinderen van God genoemd worden. Dat die op dat moment wel tot leven komt. Mm-hmm. Omdat vredestichters was ook vrede voor hart, zielen, voor mensen. Gewoon voor naasten zijn. Want daarin zal God zichtbaar worden, kinderen van God. En zodra ik maar ergens naar nadenk, oké, ik moet.
Ik moet iets, ik moet. Hoe werkt het ook alweer?
Werkt het ook alweer?
Ja, die horen er ook weer bij.
Ja. Dan kom je heel erg op je eigen kracht sowieso, maar ook je eigen vervulling ervan. En
ik moet dan denken aan die tekst, dat de wet. Dood, maar de geest maakt levend.
Ja.
Dat is hier eigenlijk ook van toepassing.
Ja.
Omdat je, als je vanuit de wet denkt, dan denk je dus ook gewoon eigenlijk, eigenlijk kun je dan helemaal niet uitdragen wat het leven is, wat God je gegeven heeft.
Ja, ja, en ook dat je, voor mijn gevoel zei die man ook van, oké, dit is de wet, hij nam de wet van God aan, ging daar vorm aan geven zonder God.
Ja.
dan moet ik hier dus aan voldoen. En terwijl als hij, Jezus zegt, God liefhebben boven alles, dus verbondenheid met hem, en dan daarnaast als jezelf, als hij dat gewoon veel meer bij God hield, en verbondenheid met hem, en dan die wet dus keek en zich liet verrassen van, wat is de vervulling hiervan, dat hij dan ook die onvoorwaardelijke karakter behield.
Mm-hmm. Ja, omdat je eigenlijk eerst zelf begint bij God weer.
Ja.
Oké, wat betekent dit eigenlijk voor mij, en daarvan uitdeelt.
Ja.
Ja.
En als hij dus in het, en wij vanuit het koninkrijk willen leven, hè? Wat er is, dat is schichtbaar, zegt Jezus voor mij hier tegen mij, waar je die onvoorwaardelijke liefde, zeg maar, de ruimte krijgt om te groeien. Daar leef je het eeuwige leven mee. Volg dat dan na. En laat je daar niet in beperken door de vorm die jij dacht dat het is, maar blijf echt bij de bron, degene die je die opdracht gaf, door hem lief te hebben. En dan daarnaast als jezelf.
Ja.
Nou, en dan wordt deze gelijkenis echt voor dat systeem wat ze hanteerden. Van, sommige groepen zeiden van, die niet, hè, die kerk
precies.
Niet.
Ja, precies.
Of die groep niet, want die zit ernaast en die zit ernaast. Van, hebben jullie hulp nodig? Of waar kunnen we dienen? Waar kunnen we, dit schuift zoveel, verandert dit als we deze pakken.
Ja.
Heb jij wel eens in je leven te maken gehad met een barmhartige Samaritaan?
Ja, ik vast zelf ook wel, maar ik moet gelijk denken aan een verhaal van Jeroen. Mijn zoon, die is 10. En van de zomer kreeg hij een auto-ongeluk. Gelukkig goed af. Had een klein schrammetje. Maar hij werd thuisgebracht. Leon die deed de deur open. Hij was namelijk in zijn eentje op de fiets, Jeroen. Leon deed de deur open en er stond Jeroen met 4 mensen om zich heen. Die allemaal mee waren gekomen naar huis om hem zeg maar te helpen en te verzorgen. Het was namelijk zo, dat was een mevrouw die had hem aangereden. Ze had hem niet gezien door laagstaande zon. Hij had eigenlijk wel voorrang, maar goed, hè, niet gespot. Hij is door de lucht gevlogen. Vervolgens waren de mensen die liepen langs. Waarvan 1 persoon co-assistent was in het ziekenhuis. Dus die heeft gelijk al zijn vitale functies enzovoorts gecheckt. Die zijn samen met Jeroen en haar vriend trouwens, die was erbij, bij die mevrouw die hem aangereden had, in de auto gestapt. Er was nog een meneer met een bus, die heeft zijn fiets meegenomen. En zo kwam gewoon die hele stoet, stond in 1 keer aan de deur bij ons thuis.
Ja.
Het is gewoon, dat was wel een stukje waarin we zagen dat mensen gewoon stopten om ook gewoon echt letterlijk hulp te bieden. Ja. Een beetje zoals je de Samaritaan ook ziet doen. Daar heb ik het wel in ervaren.
Ja. En wat was de uitwerking daarvan voor jou? Want het gaat ook richting jou natuurlijk een liefde voor
je als zijn moeder. Was wel mooi, want het was ook voor hem uitwerking. Want je zou dus denken, jongen van 10 wordt aangereden, is daarna misschien onzeker, geschrokken. Maar hij was eigenlijk bijna bemoedigd, bijna een soort van heel blij. Want hij had echt ervaren dat God voor hem gezorgd had. Hm. Ten eerste was hij goed terechtgekomen. Hè, had hij niet zich heel erg verwond. Maar ook het feit dat er in 1 keer allemaal mensen om hem heen hadden gestaan. Die hem hadden geholpen. Die hem thuis hadden gebracht. Dus wat het heeft gedaan is eigenlijk zijn vertrouwen in God vergroot.
Ja.
Dus hij had echt het gevoel van, God heeft mij zo beschermd hierin. En hij heeft ook zoveel mensen om mij heen geplaatst die mij op dat moment gingen helpen. Eigenlijk was het meer, het was geen ongeluk meer, het was een wonder.
Ja, ja, ja.
Zo voelde het en zo ervaarde hij dat. En dat was eigenlijk ook een beetje de uitwerking die het voor ons had.
Ja.
We hebben ons heel erg verwonderd over hoe God, hoe goed God is geweest. God is altijd goed, maar hoe we Gods goedheid hebben gezien hierin.
Ja.
Ja.
Ja, want het waren op zich niet per se gelovige mensen in die zin.
Die mevrouw wel, die hem had aangereden. Maar dat leverde ook weer mooie gesprekken op. Waarin we ook haar mochten bemoedigen. Of eigenlijk Leon heeft dat gedaan. Nog een paar keer een appje hebben gedaan. We bidden ook voor u. En Jeroen die bad ook elke avond voor die mevrouw. En dat lieten we dan ook aan haar weten. Dus dat was voor haar denk ik ook weer heel bemoedigend. In iets wat ze eigenlijk wel heel naar vond en vervelend. Ja.
Ja. Ja, dus het feit van God maakt alles medewerken te goed ook weer uiteindelijk van, voor je zoon. Van, dat hij daar in die liefde gewoon God hem liet merken van dus waar barmhartigheid ruimte krijgt, dat God daardoor kan spreken in die zin.
Ja.
Vind ik mooi, maar dat je ook merkt van mensen gewoon gedreven worden door ontferming naar elkaar. Ja. Dat is gewoon een principe van het koninkrijk, wat verbinding zorgt, mensen open naar elkaar komen te staan. Dus de uitwerking van een barmhartige Samaritaan in een cultuur is natuurlijk gigantisch.
Ja.
Waar je niet verwacht of zo, waar wel. Dat denk ik ook sowieso voor. Wat ik een mooi voorbeeld vind, is dat waar die principes van het koninkrijk uitgeleefd worden.
Mm-hmm.
Of nou, of geloof ik niet waar. Het is wel dat er verbinding staat tussen mensen die elkaar helemaal niet. Misschien iets met elkaar hadden, maar wel. Snap je wat ik bedoel? Dat verbinding, de ruimtekraaf, liefde, elkaar zien, elkaar horen, elkaar voor elkaar zijn, dat bindt elkaar.
Ja, precies.
En dat klinkt misschien heel stom, maar ik geloof wel dat het iets menselijk is, dat we daarvoor gemaakt worden in het paradijs,
om
liefde voor elkaar te zijn, dat puzzelstukjes zijn die elkaar brengen, omdat de kern, had ik de liefde niet, dan was dat. Dat gebeurt hier wel.
Ja.
En dat is voor mij ook wel Jezus hier met de discipelen van. Zo van, jullie zijn het licht van de wereld. Natuurlijk ook weer een les voor ze was. Ook naar Jacobus, die wandelt, want die stad, die Samaritanen, die hebben deze gelijkenis ook gehoord.
Ja, ja.
En je wil eens verwoesten, want Jezus ook van hun zegt van, licht van de wereld zijn. Dat is echt een naaste. Gewoon gedreven, die liefde zorgt ervoor dat het koninkrijk zichtbaar wordt.
Ja, we hebben het over de vorige podcast, zeg maar.
Waar ze de Samaritanen
waren. Waar ze die met donder wilden,
Ja. Dus in die zin, ik heb ook wel mensen in mijn leven gehad dat ik zeg van, jullie gaan, jullie worden gedreven, dat waren dan wel ook gelovigen zo gedreven, om zo mij gewoon met te zien op dit moment. Mm-hmm. Ook te bemoedigen in een periode waar ik het gewoon lastig had. Gewoon trouw te zijn en te steunen. En op belangrijke momenten gewoon aandacht te hebben.
Ja.
En niet zomaar even loze woorden, maar later daar nou weer op terug te komen. Gewoon echt een barmhartige lange reis mee te maken.
Ja.
En dat het... dat dat me ook zo opgebouwd heeft. Dat ik merkte ook die mensen, die hebben God ontmoet. En die hebben een soort onvoorwaardelijke verbintenis gaan ze een beetje. Omdat ze ook die onvoorwaardelijke liefde kennen.
Ja.
En wat zij mij hebben gegeven, dat drijft ook gewoon om dat weer uit te delen om je heen uiteindelijk. Mm-hmm. Zeg maar. Maar dat ik wel heel mooi vind dat Jezus ook zegt van, als je weer dat koninkrijk, dat is zichtbaar. Kijk maar waar het is. Het is overal waar dit principe...
Ja,
onvoorwaardelijke liefde.
Ja.
Basis van de genade, van alles. En daarom wordt dat hier vervuld door mijn aanwezigheid. onder jullie. Maar ook waar die principes weer uitgelegd worden.
Ja, we noemen nu natuurlijk... als je het hebt over naaste zijn voor iedereen... denk ik, we hebben mooie voorbeelden genoemd. Maar die waren misschien nog best wel makkelijk. Mensen die ons misschien dicht bij het hart lagen. Maar soms is dat natuurlijk helemaal niet zo. Soms heb je echt moeite met iemand. En hoe doe je dat dan?
Ja, dat is een goede vraag. Nu zo stel moet ik ook gelijk denken aan iemand in mijn leven. Echt een wonder van God hoor. Kijk, vroeger was ik in basisschool. Is echt een donkere tijd in mijn leven geweest. Mm. Veel nare dingen gebeuren. Ook door bepaalde personen in mijn leven. En een daarvan was daar wel een hoofdleider in van een soort groep. Die ik moet zeggen dat die persoon, ook vaak moest ik wel denken aan bij dit gebod, naast de liefhebber, vijand liefhebber. Als ik dan vijand liefhebber hoorde, kwam dat naar voren.
Ja.
Zo van, dat zijn die personen, hoe ga je dat? En dat kan gewoon heel moeilijk zijn.
Zeker.
Onmogelijk zijn voor ons.
Voor ons, ja.
Dus ook weer, ik merkte gewoon dat ik toen ook heel nog vanuit een heel oude verbond leefde. Dus mezelf ook verplichtte deze persoon lief te hebben. Mm-hmm. Want Jezus vroeg dat immers even lief. En dat gewoon niet lukte.
Nee.
En dat kwam ook omdat mijn hart zeg maar ook nog niet in het vaderhart van God zat.
Mm-hmm.
Dus, het moment dat ik 1 Johannes 4 vers 8 in mijn leven plaatsvond. Zou je die eens willen voorlezen?
Ja. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde.
Ja, en hoe dat proces verlopen is, niet dat ik deze tekst las en dat ontdekte, maar dit is wel wat er gebeurd is. Want ik leefde met God wel in een verbondenheid vanuit het oude verbond, maar toen ik in een nieuwe verbond werd geplaatst door wat God me vertelde en liet zien, merkte ik dat ik God leerde kennen. En dus toen ik God leerde kennen, ontmoette ik liefde.
Ja.
En langzamerhand in die periode dat dat veranderde, waar ik eerst op eigen kracht, als ik dacht aan je vijanden liefhebben, aan die persoon, dat ik merkte, in mijn hart vindt een verschuiving plaats, van dat ik mezelf geliefd voelde door God, en liefde in mijn hart tot leven kwam. En dat toen dat gebod toen nog weer kwam, in mijn naam keek, dat op een of andere manier ook God openbaarde, me ook liet zien, naar hem te kijken.
Ja.
En ik merkte van, in zijn leven gebeurde ook veel wat ik wel wist. Maar daar nooit bij stilgestaan.
Nee.
Van wat deed hij? En dat God liet zien wat hij mee had gemaakt. Hij had ook zijn vader jong verloren. En dat God zijn bewogenheid voor hem liet zien.
Ja.
Maar ook mij genade in die gaf voor wie hij was. In die jongen die toen ook worstelde met wie die was. En praat het niet goed, maar het zorgde er wel voor dat ik in mijn hart ontmerkte dat het onder liefde ontstond van, jij hebt eigenlijk nog veel heftiger gehad dan misschien wel mij.
Echt die bewogenheid eigenlijk, ruimte kreeg.
Ja, en dat ik hem toen ook kon vergeven.
Ja.
En dat ik later merkte van, als ik nu naar hem kijk, is er een andere bewogenheid dan waar ik niet zozeer dat ik hem... Maar ik denk van, ik gun jij op een dag ook nog eens weer God leert kennen. Mm-hmm. Dat er nog heel van jouw leven hersteld wordt, wat ik wel ontvangen heb. Dat als ik hem nu zou ontmoeten, hoop ik, maar weet ik wel zeker, dat ik echt vergeven heb kunnen vergeven daardoor. En dat ik nou veel meer zou willen, gewoon, hoe is het met je afgelopen?
Ja.
Wat is er met je leven geworden? Wie ben je nu?
Eigenlijk ga je dan verder in die bewogenheid en die liefde die je zelf ontvangen hebt.
Ja, ik ben nu in staat van mijn ezeltje af te stappen.
Ja.
En misschien hem te geven van wat ik zelf, hem te verbinden in de wonden of zo, als ik hem zou ontmoeten. en toen niet.
Nee.
Maar dat was een schuiving van oude naar nieuw verbond. En ook geen maat aan liefde, maar gewoon kijk eens naar wie die is.
Ja.
Kijk eens wat hij mee, wat hij doet, waarom. En dat je dan realiseert van wat ben ik eigenlijk nog gezegend, dat ik wel gewoon een vader mijn hele leven heb gehad. En wat heb ik, die verschuiving. Dus ik denk, ja, wie niet lief heeft, kunt God niet. Want God is liefde.
Ja.
Ja, ik kende God later en daardoor stond er ook liefde voor hem.
Ja.
En dat, ja, ja, dat onze uitdaging daar ook steeds ligt, steeds met, weer met die verbondenheid. Collega's op het werk soms ook zo moeilijk zijn. Maar als je dan naar ze luistert, wat ze meemaken, wat ze drijft en wat ze bezighoudt, dat je... Ja, ik weer naar God moet gaan.
Ja.
Wat speelt hier? Wat gebeurt hier? En dat God soms dingen kan laten zien, gesprekken ontstaan. Dat je dan die liefde geschonken wordt om een barmhartige Samaritaan voor te kunnen zijn. Ja. En zo. En dat is wel een bijzonder proces.
Ja, mooi. Heb je ook een bemoediging deze keer?
Ja, die komt uit een verrassende hoek, denk ik. In Deuteronomie 31 maakt God Mozes bekend dat zijn... leven ten einde loopt. En dat hij opgevolgd moet door Joshua.
Ja, dat hij dus niet het beloofde land ingaat.
Nee. En dan zegt God tegen Mozes eigenlijk in deze tijd... we gaan veel dingen regelen. Joshua gaat je opvolgen. Maar ga je zeggen, als jij weg bent, gaat het volk mij weer ontrouw zijn.
Ja.
Ja, en dan zie je dus dat God al vooruit ziet van... Hey, ik ken het volk. Maar ik wil dat je een lied opschrijft. En tegen het Joodse volk dat ze dit lied moeten kennen. Dus Mozes gaat dan een lied schrijven. Die God hem ook openbaart en bekend maakt. En dan roept hij de oudsten en de stammen en de schrijvers van het volk bijeen. Om hun te waarschuwen dat God zegt van ja, ik ga straks weg. En God zegt al dat jullie niet vast, maar hou je vast aan deze woorden. En
het
is een heel mooi lied wat Mozes zingt. En daarin zegt hij vervolgens het volgende in Deuteronomie 32 vers 2.
Mogen mijn onderricht neerdalen als regen. Mogen mijn woorden zijn als milde dauw. Als regen die de grond doordrenkt. Lenteregen die het groen in bloei zet.
Ja. En het is een prachtige tekst. Hè? Dat het zijn woorden die Mozes zegt, mijn woorden, maar het zijn woorden van God natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Dat die op het volk mag neerkomen als regen, hè? Als milde dauw die hen doordrenkt en tot bloei brengt. En ook het laat leven in verbondenheid met God, dat ze dat niet loslaten. Nou, en dan kunnen we steeds een wet maken van deze gelijkenis. Dus, oh, nu gaan we dit doen.
Ja.
Maar misschien moeten we wel bidden, laat deze gelijkenis ook door de Heilige Geest. Laat het in ons komen op een wonder. Laat het wonder maar plaatsvinden.
Ja, ja.
Dat uw woorden mij mogen doordrenken, zonder dat ik er iets voor doe. Maar ik wil het.
Ja, precies.
Maar verander het. Heilige Geest, doordrenk ons met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dat het niet mijn kracht is. Niet uit mijn, maar dat u wil geschieden in mijn leven.
Ja.
Dat is eigenlijk waar ik ze mee bemoedig. Probeer die gelijkenis misschien eens zo in je leven plek te geven.
Ja.
Zonder welke eisen, hoe werkt het? Nee, doe het.
Ja.
Verander het.
Mooi.
Ik wil dit ontvangen. Barmhartige Samaritaan.
Ben je enthousiast over deze podcast? Help anderen me ook te vinden. Laat een beoordeling achter op Spotify of vertel het gewoon aan je vrienden of familie. Wil jij ook leren leven als een volwassen kind van God en een daadkrachtig dienaar van Koning Jezus? Ga dan naar www.followthewind.nl en geef je snel op voor een van onze trainingen of nodig ons als kerk uit om onderwijs te komen geven.